Wij willen gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in het evangelie naar Lucas, Lucas 24, 13 tot en met 35. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35.
En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadion van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij zo droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazireër, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen, degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hen uit al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Daar luidt Gods woord: en zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Die onze Nederland gemeente hebben met al hun geluid gisteren misschien en vandaag niet zo de rijkdom van het leven gezien als die paar psalmen die wij nou net zongen, die paar versen. Vond je het ook zo mooi? Die buitengewone kracht die daarin ligt. O mijn ziel, wat buigt u neder. Wat heeft de kerk toch een rijkdom en een schatten daarin. God geef ons dat we dat maar veel zo mogen beleven. Wij zingen na de preek Psalm 30, het derde en het vierde vers. Psalm 30, vers 3 en 4. Ik heb u de tekst voorgehouden, gemeente, vers 33 en 34. En daar ligt in die twee versen, daar ligt een schakel. Daar is iets wat die twee versen met elkaar verbindt. En dat bracht mij ook bij deze tekst. Ik heb dat nog nooit gezien, maar nu zag ik dat verleden week. Vers 33 en 34, in beide gevallen vinden wij dat bekende woord van Pasen, opstaan. En zij opstaande, en dan komen ze in Jeruzalem, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan zegt u natuurlijk direct, dat heeft niks met elkaar te maken. Die mensen kwamen uit de stoel omhoog en dat is toch heel wat anders als de opstanding van Christus. U hebt natuurlijk best gelijk daarin als u dat zegt. En toch voelt u met mij direct wel aan dat er toch een samenhang is. Als de Heere niet was opgestaan, dan zouden zij nooit uit hun stoel gekomen zijn. Absoluut niet. Dan zouden ze rustig zijn blijven zitten. Dus de opstanding, dat is toch een rijke gedachte, de opstanding van de Heere Jezus Christus, dat is iets waardoor mensen uit hun noden en moeite en zorgen kunnen opstaan. En dat vind je in de Bijbel, ik zal wat voorbeelden geven. Dat vindt u in de Bijbel heel vaak, dat mensen opstaan. En dan zie je dat. Dat opstaan, dat heeft iets geweldigs. Dat is een ommekeer. Dat is duidelijk een totale verandering in hun leven. Wel, dat was het toch ook bij deze twee discipelen, bij Cleopas en zijn vriend. U hebt daar gisteren ook al van gehoord. En zij opstaande terzelfde uren. Het is ook heel mooi dat dat woord opstaande, dat werkwoord, vers 33 hetzelfde is als wat u leest in vers 7. Daar staat dat de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Nou, dat woord van vers 6, weder opstaan, dat vindt u ook in vers 33. Zij staan ook op. Nou, dat is toch een geweldige, mooie gedachte. En het woord opgestaan in vers 34, dat vindt u terug in vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En dat vers opgestaan, vers 6, dat vindt u terug in vers 34. Zo ziet u wel dat er tussen het opstaan van deze Emmausgangers een hechte verbondenheid is met de opstanding van Christus. Wij schrijven boven de tekst, boven de preek, een dubbele opstanding. De Heere staat op ten eerste en zijn discipelen staan op. Dus een dubbele opstanding. De Heere staat op en zijn discipelen staan op. Dat vinden wij in onze tekst heel duidelijk. Het is een heerlijk woord. Ik begin bij vers 34. De Heere staat op. Daar staat het immers heel duidelijk, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dat is een woord, dat kennen wij natuurlijk allemaal, u had niet anders verwacht. Daar gaat het op Pasen over, de Heer is waarlijk opgestaan. Toch staat het hier een beetje bijzonder. De Heer is waarlijk opgestaan, dat hebben wij al gelezen, maar toch iets anders. Namelijk in vers 6, de engelen hebben dat ook gezegd natuurlijk. De Heer is opgestaan, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En als u dat nu vergelijkt met onze tekst, vers 34, dan staat er wat bij. Dan staat er bij, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat is van grote betekenis. Dat woord waarlijk, en daar kom ik wel op. Dat wij nu mogen horen, de Heer is opgestaan, zoals die engelen zeiden. Ja, dat is al zo'n korte zin, ja, een enkel woord, maar toch moet je zeggen, wat ligt daar een buitengewone kracht in. In die woorden hebt u daar iets van gezien voor uzelf. De Heer is opgestaan uit de doden. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat de schepping is vernield. De hemel is geopend. De zonde, de schuld van de zonde is verzoend. En de dood is overwonnen, dat zijn toch Dat zijn toch dingen, dat voelt u wel aan. Zulke grote zaken. Dat ligt nog allemaal besloten in die paar woorden die de engelen uitspreken. De Heer is waar, is opgestaan. Hij is hier niet. Kort geleden hebben wij het daar immers nog over gehad. In zondag 17. En dan, wat vloeit daar nu uit voort, gemeente, uit de opstanding? Niet, nee, als wij nu de lijst zouden invullen, zouden wij het misschien heel anders zeggen, dat weet ik. Jullie jongelui, jullie zouden misschien zeggen, als ik nu mijn verlanglijstje eens zou mogen brengen, en ik zou dat onder dat evangelie willen schuiven, dan zou ik het hebben over een gelukkig leven, en ik zou het willen hebben over blijdschap, en over, noem maar op, zoveel dingen die jij misschien wilt. Nou, onze catechismus noemt hele andere dingen. Levendmaking. Levendmaking, want dat staat heel duidelijk ook in de Dordtse leerregels. De wedergeboorte, de bekering, is niet anders, niet minder dan de opstanding uit de doden. Dus de catechismus zegt levendmaking, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Geen moeilijke woorden, maar geweldige woorden. Machtige woorden. Want dat betekent dat de mens totaal verlost wordt. Naar lichaam en ziel. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dus wij mogen dat toch wel met klem zeggen, maar dat hoef ik niet eens meer te herhalen. Hij is opgestaan. Maar nu vanmorgen moet ik vanuit onze tekst, en dat moet ik nog wel doen, want natuurlijk dat hebt u allemaal wel gehoord, maar daar is toch wel alle reden toe om het nu vanuit mijn tekst te zeggen. Ze zeggen daar in Jeruzalem, de Heer is waarlijk opgestaan. Ze zeggen, je gelooft het niet, maar het is echt waar gebeurd. Geloof het nou maar. En ze moeten alles uit de kast halen om de mensen dat nou te laten geloven. Want we lezen dat bij Marcus wel. Ze geloofden het maar steeds niet. Die vrouwen geloofden ze niet. En ze geloofden sommige discipelen niet. En ze staan nog te twijfelen bij de hemelvaart, sommigen. Dus dat moet, nou die opstanding van Christus, je kunt wel zeggen, dat wil er gewoon niet in bij. Daar leef je gewoon niet bij. Zo was het ook bij die discipelen. Ze dachten, er komen die twee Emmausgangers. Nou, die geloven dat natuurlijk ook niet. Want die zijn naar huis gewandeld. In de gedachte dat het allemaal ijdel was. En we zullen die mensen eens vertellen. We zullen ze toch eens zeggen, de Heer, echt waar mensen. De Heer is opgestaan uit de doden. Begrijpt u? Als er staat, de Heer is waarlijk opgestaan. Dan zit daar iets in van ongeloof. Dan moet je over de muur van ongeloof heen schreeuwen. En dan moet je dat de mensen in hun twijfel, in hun allerlei verzet misschien wel, dan moet je ze dat toch proberen duidelijk te maken. Nou, ik denk, gemeente, we zitten hier als gemeente vanmorgen. Ik denk dat ik ook alles moet doen om u en mezelf dat duidelijk te maken. Dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Ik moet gewoon tegen mezelf zeggen, jongen, geloof dat nou, want het is echt waar gebeurd. Want vaak geloof ik het helemaal niet. Nou ja, ik geloof het wel omdat het in de Bijbel staat, natuurlijk wel. Maar geloven, kijk, als je nou gelooft, je hebt daar net allemaal zo mooi gezongen, moet je even kijken wat je gezongen hebt. Gelooft u nou, gemeente, dat de Heer Jezus aan het kruis moest lijden en sterven? Gelooft u dat? U hebt daarvan gezongen, leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. Dat betekent het geloof in het kruis. Dat u zegt, Heere, nou moet ik duizend werven zelf gaan sterven. Daar geloof je toch niks van. Als dat nu de kracht daarvan is, wel, dan moet ik zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil toch niet duizend werven gaan sterven vanwege dat kruis. Dan zeg ik, ja, maar dan moet ik dat kruis maar een beetje uit mijn leven houden. En geloof je nou dat hij is opgestaan? Nou, dan staat hier, nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Hebben jullie allemaal, kennen jullie het nieuwe leven allemaal, zoals het hier staat? Nou, Dat vragen wij onszelf dan maar af. Dan mag je wel zeggen, ja heren, ik geloof dat wel. Misschien wil je dat ook wel geloven, jazeker. Maar je zult toch vaak moeten zeggen, ik kan dat nauwelijks geloven dat dat zo gebeurd is. Dus laat ik dat nou eens duidelijk maken, ook naar u toe. Misschien was het wel zo toen kandidaat Ruis het beroep aannam, dat toen u dat hoorde, dat u misschien ook wel gedacht hebt, want het was toch wel een groot wonder dat dat gebeurde. Een groot wonder. Tenminste dan kan ik mij voorstellen dat u gezegd hebt bij uzelf, ja, maar dat kan, zou dat nou echt waar zijn? Is dat nu zo? En dan zouden ze tegen je zeggen, ja, het is echt waar. Nou, dat is een zwak voorbeeld. En dat zwakke voorbeeld, dat gaat nu ook op om die opstanding van Christus. Het is echt waar. Want er zijn natuurlijk mensen, nou ja, dat weten wij tegenwoordig wel, er zijn mensen die dat gewoon helemaal ontkennen in de wereld. Je buurman zal misschien zeggen, ja, geloof jij dat nou nog, dat zulke dingen gebeurd zijn? Dat kan toch niet? Uit de doden opstaan, dat is toch nooit vertoond? Nou ja, als die discipelen dat al niet konden geloven, dan kun je het je buurman niet eens kwalijk nemen en de wereld. Dat zij zeggen, daar geloof ik helemaal niks van. Dus de kerk moet naar de wereld toe, ze moet dat gewoon de wereld proberen duidelijk te maken. Paulus deed dat ook. Paulus deed dat op de Areopagus. Weet u wel, bij die Grieken, die geleerde mensen. En toen het over de opstanding ging, staat er toen zeiden ze, nou gaan we naar huis. Nou is hij niet goed bij zijn verstand. Dat was voor die Grieken in Athene zo onmogelijk, zo ongelooflijk, gemeente, dat ze echt hoor, dat ze zeiden, nou, we zouden die man best nog wel een beetje willen luisteren naar hem, maar dit gaat te ver, dit gaat boven onze pet. Nou, dat is als mensen dat nou bewust ontkennen en zeggen, dat is niet waar, hij is niet opgestaan, zoals langs de weg bij Den Haag, dat grote bord, langs de A4 dat zegt, God bestaat waarschijnlijk niet. Nou, dat is dan wat. Dat is dan de wereld. En daar leeft de wereld ook van, dat kunt u zich voorstellen. En daarom hebben we paaseitjes ingewisseld voor het evangelie van Pasen. Ja, zover is de mens nu gekomen. Wij, ach, laten we er niks van zeggen. Want je kunt het wel keihard ontkennen, maar kijk, je kunt het ook vervalsen. En tegen mensen die het vervalsen, moeten we ook als kerk zeggen, het is echt waar. Dan kom ik bijvoorbeeld bij theologen terecht. Bij voorgangers. Professoren in de theologie. En die zeggen, ja natuurlijk, de Heer is wel opgestaan, maar je moet dat niet helemaal letterlijk nemen. Hij is wel opgestaan, maar hij is in het hart van de discipelen opgestaan. Eigenlijk klinkt dat wel heel mooi, want was dat maar zo vast dat wij allemaal konden zeggen, de Heer is in ons hart opgestaan. Dat je het weet, natuurlijk, dat is geweldig mooi dat je dat zo mag zien, maar als je dan zegt, ja, maar hij is niet echt opgestaan, dan zouden toch die discipelen onmiddellijk zeggen, nee, jij moet toch wel beseffen, de Heer is waarlijk opgestaan hoor. Hij is echt opgestaan uit de doden. Niet alleen in het hart van een mens. Niet alleen dat mensen dat nou mystiek en in hun persoonlijke leven gevoelen. Maar het moet ook een feit zijn. Het moet ook waar zijn. Dat is het. Dat is natuurlijk zo. Het moet echt waar zijn. En er zijn ook weer andere theologen die zeggen, ja, hij is wel opgestaan. Maar dat betekent, hij leeft nu voort. Zoals je grootmoeder misschien ook voortleeft in de hemel. Begrijpt u? En af en toe, die geest van Jezus, die verschijnt aan een mens. Genoeg over allerlei middelen die theologen verzinnen. En dan moeten we het ook tegen die theologen zeggen, het is echt gebeurd. De Heer is waarlijk opgestaan. Goed, dat zullen wij zo niet doen. U ontkent het niet. Dat geloof ik zeker niet. En u zult dat ook niet vervalsen, maar u kunt het wel betwijfelen. Ik kom eens even naar die jongen in de kerk misschien, of dat meisje die hier zitten en die die er toch wel aan twijfelen. Die zeggen, ja, ik zou het wel willen geloven, dominee, maar zal dat nu wel kunnen? Is het nu wel mogelijk? Op school zeggen ze bijvoorbeeld, mijn klasgenoten, ze zeggen ja, dat het eigenlijk toch niet waar kan zijn. En je zit in de kerk en soms wil je dat wel geloven en soms geloof jij dat ook niet. En je twijfelt daaraan. Je hebt zoveel twijfels over de waarde van het geloof, over de kracht van de religie, dat je toch ook bij jezelf moet zeggen, ach, kon ik dat nou maar vast geloven? Er zijn mensen die zeggen het zo, kon ik dat maar geloven? Ik wilde wel dat ik het geloven kon, maar ik kan dat niet geloven. Nou, dan moet ik dus ook naar jou toe komen, naar de jeugd, als je daar nou mee worstelt. En niet alleen de jeugd, ook anderen worstelen daarmee. Dan moet ik ook naar u toe komen en dan moet ik het ook in de kerk, in de gemeente en overal op de kansels. Dan moet ik zeggen, mensen, luister nou, twijfel daar nou niet aan. De Heere zegt in zijn woord, het is waarlijk zo. Het is inderdaad zo. Het is een feit en daar hangt nou alles van af. Want Paulus zegt, ja, als dat nou niet waar is, dan, nou dan ga dan gelijk de kansel af en dan zijn alle mensen die gestorven zijn allemaal verloren. Dan is de prediking ijdel, dan zijn je zonden niet vergeven. Dan is er helemaal geen boodschap op Pasen. Dan heb je ook helemaal niks te vertellen aan de mensen. Begrijpt u? Dat is dan de consequentie waar Paulus van spreekt. Nou, misschien zegt u, ach, ik twijfel er ook nog niet aan. Nou, dan denk ik nog dat er mensen in de kerk zitten. En natuurlijk, ik weet niet wie dat zijn, maar dan zijn er heel veel mensen ook in de kerk. Die moeten dat ook eens echt goed horen wat ze in Jeruzalem zeggen. De Heer is echt opgestaan. Waarom? Nou, dat zijn mensen die negeren dat gewoon. Die zeggen, ja, nou ja, dat zal wel waar zijn. Natuurlijk, en het is weer Pasen geweest. En je gaat ook nog naar de kerk en je bent ermee bezig. Maar eigenlijk in je hart is het misschien ook wel zo dat u zegt, ja, maar, ach, ik word er niet warm of koud van. Doet het je nou echt wat? Zoals we dat nou met dat vers gezongen hebben, zou het me dat, nee, daar heb ik helemaal geen gevoel van. Ik heb daar geen vrucht van. Ik heb daar geen consequentie van. Ik moet dus, gemeente, ik moet wel alles op alles zetten om u te vertellen, en ook mezelf hoor, ik zit ook in de bank, om u te vertellen, de Heer is waarlijk opgestaan, want u gelooft daar waarschijnlijk helemaal niks van. Dan kun je wel zeggen, ja, dat is nou wel hard. Zouden wij misschien wel kunnen zeggen, ja, maar ik geloof dat toch zeker wel, ja zeker gemeente, ik ben daar wel van overtuigd dat u dat gelooft. Maar geloof en geloof, zegt de Heer, dat zijn wel twee dingen. Dat echte geloof, de catechisme zegt dat ware geloof. En nogmaals, dat is niet dat ik hier nou even boven de mensen sta en zeg, vertel dat nou maar even, ik zeg het altijd ook weer tegen mezelf, gelukkig, gelukkig. En dat ik het ook tegen mezelf mag zeggen en moet zeggen, terwille van al dat ongeloof en al die paasloze indrukken in mijn leven, de Heer is waarlijk opgestaan. Er staat nog een mooi voorbeeld in de Bijbel van dat woordje waarlijk. Er staat van die hoofdman over 100 bij het kruis. Kijk, er was niemand bij dat kruis die geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Helemaal niemand. Daarom hadden de Joden hem juist aan het kruis gehecht. Weet u, omdat hij zei heel uitdagend dat hij de Zoon van God was. Dat kon toch niet? Daar geloofde heel de tempel niets van en de mensen niets van. Dat konden ze er nooit in krijgen. En die mensen die daar langs liepen, die geloofden dat ook niet. En dan staat er zo'n Romein, zo'n hoofdman, die het natuurlijk ook niet geloofde. Die wilde daar ook niks van weten. En die kwam tot het geloof. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, waarlijk, deze mens is God zo. Dan zegt hij datzelfde woord, dat staat ook hier in mijn tekst. Waarlijk, deze is God zo. Kijk, dat geloof, begrijp je? Vanuit zichzelf had die man dat helemaal niet. Hij geloofde dat natuurlijk als Romein ook niet. Maar hij heeft zoveel mogen zien. Hij zei, echt waar, nou weet ik het. Nu zie ik het. Hij is God zo. Nou, daar moet je nu zelf op onderzoeken. En ik mijzelf, kunnen wij dat nu overnemen? Ik ga er maar vanuit dat ik dat, deze tekst, dat die niet verouderd is. Nee, natuurlijk niet, die is niet verouderd. Die hebben we nog nodig. Die is nog geldig. En als die niet verouderd is, dan moet ik ook in april 2011 het nog zeggen, de Heer is toch echt opgestaan. Nou, als we dat nou vastgehouden hebben en hebben mogen zien, dan kan ik verder gaan en dan zeg ik, wat een rijkdom. Alleen, ja, dat is zo lang geleden. Dat is toch zo lang geleden. En de opstanding, natuurlijk, ook al is het lang geleden, het verjaart nooit. Het staat hier in Gods woord. Het staat er met kapitale letters en het staat zo in de Bijbel. Het staat er zo helder, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat zegt Paulus. En hij zegt, hij is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Dus dat, kijk, dat, laat ik het zo eens even mogen zeggen, dat ligt hier nu. En of ik dat nu geloof of niet, en of u dat nou gelooft of niet, dit is los van ons waar. Dit is de waarheid. En daar staat het. Alleen, het gaat er toch ook om dat wij dat leren kennen. Dat wij dat mogen geloven. En daarom staat hier nu zo mooi achter. Ze zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Begrijp je? Ik zou willen zeggen, dit geeft aan, dat tweede deel van de tekst, dat begrijpt u wel, dat dat ook in een mensenleven moet gaan functioneren. Dat moet nu geloofd worden. Ze zeggen niet alleen in Jeruzalem, hij is waarlijk opgestaan, maar ze voegen daar een bewijs bij. Ze voegen daar het geloof bij. Ze zeggen, dat moet nou ook beleefd worden. Dat moet ook in je eigen hart verklaard en toegepast worden. Dat moet nou bij mij zo zijn. En dat moet bij u zo zijn. En nu roepen ze een kroongetuige op. En ze zeggen, Simon. Simon heeft het meegemaakt. Het is niet alleen een theorie. Iets vanuit de vette. Maar die Simon, vraag het maar allemaal, die weet het. Nou, en dat is wel mooi, Simon. Dan kunnen we eens even naar die Simon gaan en zeggen, nou, dat is nou iemand die heeft daar bevinding van. Dat is nou het moeilijke woord, misschien zeg je dat is wel een lastig woord, bevinding, maar wat is nou bevinding? Nou ja, dat wat in de Bijbel staat, dat je dat ook in je eigen hart bevonden hebt. Je moet het nooit losmaken van de Bijbel. Het is niet zo, het zit in mijn hart en nou leef ik bij inwendig licht. Nee, maar wat hier nu staat, de Heer is waardig opgestaan, dat moet in mijn hart bevonden worden. Daar moet ik het helemaal mee eens raken. En hoe kan dat nu? Nou, dat is als hier nu staat, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Gezien. En u kunt dat woord gezien, u kunt dat, en dat moet u ook doen, u moet het op twee manieren lezen. U kunt ten eerste lezen, hij is aan Simon verschenen. Dan gaat het helemaal van God uit. Dan heeft Simon daar zelf niks aan gedaan. Dat heeft hij ook niet. Maar het gaat zo, het komt zo van Gods kant. Dat is met alle geloof zo. Dat komt zo van Gods kant. Het begint in de hemel, niet bij ons. Dus de Heer is altijd de eerste. Hij is aan Simon verschenen. Dat is een wonder. Oh, dat de Heer nu toch zo'n Simon als getuige oproept en zich aan Simon vertoont. Aan die Petrus. Dat de Heere die Petrus heeft opgezocht. Ach, dat heb ik wel meer gezegd. Met Pasen dan staat de Heere op. En dan zou je denken, nou, die Petrus die staat wel bij dat graf te wachten. En die vrouwen, maar daar staan ze helemaal niet. Wel nee, ze dachten dat er helemaal niks van terecht kwam en dat er geen opstanding meer was. Ze hadden daar wel moeten staan, maar ze verwachten het helemaal niet. En nu moet de Heere Jezus als de goede herder, die moet al die schapen maar gaan zoeken. En dat gaat hij ook doen. Hij zoekt ze en hij brengt ze bij de kudde en hij brengt ze weer op de weg. Daarom hebben wij Psalm 25 gezongen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ach wat, dwaalden toch die mensen allemaal. En wat waren ze toch de weg helemaal kwijt. Er staat zelfs in vers, moet u eens even kijken, in vers 4, het geschiedde als ze daarover twijfelmoedig waren, staat er in het Grieks een woord en dat betekent de weg houdt op. Ze zijn zo in de twijfel, de weg houdt op. Ze zien geen weg meer. Ze zijn de weg totaal kwijt. Begrijpt u? Zo was het bij die mensen. En zo is het natuurlijk ook met al diegenen rondom Pasen. Maar nu gaat de Heer ze weer op de weg brengen. De Heer haalt ze weer van hun dwaalspoor af. En dat is een zegen en dat is een heerlijk voorrecht. En nu gaat de Heer eerst onze kinderen. Moeten daar ook maar eens goed over nadenken, jongens en meisjes. Nou gaat de Heer eerst naar die Simon. Trouwens, ja, weet jij wel wie Simon was? Simon. Was er een discipel? Jazeker, er was wel een discipel, maar die heette Petrus. Die had een mooie naam gekregen. Je zou kunnen zeggen, die had een ambtelijke naam. Dat was een man geworden met gezag, Petrus. En die naam had hij van de Heer Jezus gekregen, rotsman. Ach, wat is het nou toch ineens droevig voor Petrus, gemeente, dat de Heer Jezus nu het niet meer over Petrus heeft, maar over Simon. Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Wat zal die Petrus, hij was misschien wel beledigd, dat de Heer zei, noemt u mij Simon? Ik heb toch een veel mooiere naam. En ik zou het helemaal niet fijn vinden als ze me bij zo'n oude, afgedankte naam zouden benoemen. Dat zou ik niet fijn vinden. Maar dan zegt de Heer, Simon. En dat was heel wat voor die Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Ach, en hier staat het nou alweer. Die discipelen die zeggen dat ook. Hij is van Simon gezien. Wat bedoelen ze daar nou toch mee, Simon? Nou, ze bedoelen daar eigenlijk mee dat ze zeggen, ja, die Simon, zo heette die toen hij tot bekering kwam. Toen hij werd geroepen. Toen heette die Simon. En deze Simon die is gewoon zijn Petrusnaam weer kwijt, want die heeft zijn heiland verloochend. En nu is al het mooie wat er in zijn leven is opgebouwd, dat is helemaal weg. Petrus moet weer naar Simon terug. Petrus moet weer naar zijn begin terug. Petrus moet weer naar zijn afkomst terug. Die moet gewoon weten, ach, ik ben nou wel Petrus. Maar denk nou niks van me. Denk nou niet dat het met mij ooit wat worden zal. Want ik zal altijd Simon blijven. Heb je dat ook in je leven? Je hebt natuurlijk niet zo'n naam. Maar je afkomst. Misschien zijn er in je leven wel eens dingen gebeurd. Net als bij Simon. Bij elk mens. Dingen van grote ontsporing. Nou, maar dat raak je nooit kwijt. Als een mens tot bekering komt. Dan is het niet zo dat je dan kunt zeggen. Nou, dat is nou voorbij. De Heere wil zeggen. Petrus, ken jij Simon nog wel? Ken jij jezelf nog wel? Weet jij wel dat jij een zondaar bent en dat je een goddeloze bent en dat jij steeds weer uit genade moet leven? Simon, zoon van Jonas, hebt ge mij lief, de Heere noemt hem steeds Simon, wat moet hij nou maar leren? Ik moet dus bij mijzelf, ik moet bij u, ik moet u zelf ook maar aanspreken, gemeente, als Simonieten, als mensen die in zichzelf alleen maar verloren zondaren zijn. Die in zichzelf echt helemaal niks voor God hebben. Maar die de Heere uit genade opzoekt. En als u nou dat overneemt van me. U zegt, ja man, dat is waar. Zo in ben ik nou, Simon. En Jacob, Jacob heeft dat ook gezegd. Die had ook zo'n mooie naam. Prachtige naam. En dan staat er toch zo vaak, hè, hoe is uw naam, zegt de Heere in Pniel, hoe is uw naam? En dan moet hij eerlijk zeggen, ik ben Jacob. Ik ben een zondaar. Ik ben een misser van het doel. Nou, en dat is nu zo'n groot wonder. Als hier nu van die Simons in de kerk zitten, nou dan zeg ik, dat is nu de uitgerekende mogelijkheid voor de paaskracht. Voor het paasgeloof. Voor de kennis van Jezus Christus. Als ik hier moet roepen, zijn hier nou Petrussen, dan sluit mijn tekst niet bij u aan. Als ik moet roepen, ben je nou belijdend lid, ben je nou een getuige van het woord, ben je nou een ware christen, dan zou ik misschien nog moeten zeggen, ja, maar dat was Simon op dat moment niet. Maar nu kom ik tot Simons. Tot mensen die zeggen, in mijn hart zit een verkeerde. Een hele verkeerde geest. In mijn hart zit die oude zuurdeesem van de zonde. Ik ben een vijand van God en dat raak ik nou nooit kwijt. Dat zal al altijd zo zijn. Hij is van Simon gezien. Kijk, dan krijg je de krachtige betekenis. Dan zeg je, wat een rijkdom. Nu, zo'n Simon als ik ben, de Heere gaat mij niet voorbij. De Heere wil mij bezoeken met zijn heil. Hij is van Simon gezien, zo staat hier. Een kroongetuige. Maar nu zijn die ook die andere twee die daar nu komen, vers 33. Daar staat nu ook van, en dan kom ik tot het tweede. Zij staan op en zij opstaande terzelfde uur. Iemand, ze zaten daar gewoon in de stoel, heb ik al gezegd, en nou staan ze op. Ja, maar ze zaten niet alleen in de stoel, gemeente. Ze zaten niet alleen in de luie stoel van het ongeloof. Oh nee. Maar ze waren de weg, ze waren van de weg afgeweken. Ze waren naar Emmaus gegaan en ze zeiden, we hoopten. En ze zijn die hoop helemaal kwijt. En ze zijn verzonken in de twijfels. Wat ik al in andere opzichten heb gezegd. En deze mensen gaan een weg van ongeloof. En dan zeg je, ach en nu staan ze op uit dat ongeloof. Ze staan op uit hun verkeerde houding. Ze staan op uit de zonde. Uit hun afdwaling. En zij gaan naar Jeruzalem. En zij komen daar bij de kring van de discipelen. Voelt u, dat is nu dat opstaan wat er nu ook in een mensenleven moet gebeuren. En dat staat hier nu van deze mensen. Zij opstaande. En hoe kwamen ze daar nou bij? Ik zeg dus ook tegen jullie allemaal vanmorgen, gemeente. Ik hoop dat u vandaag ook tot dat opstaan mag komen. Hier zullen natuurlijk ook mensen zijn die zeggen, ja maar, ach ik, ongeloof, twijfel, strijd, de moeite van de verdrukking en allerlei leed en zorgen. Ik voel me zo machteloos, ik heb geen kracht meer, ik weet niet hoe ik verder moet. Dan zeg ik, sta op dan, gemeente, sta op. Ja, zegt u, maar hoe kan dat nou ooit, hè? Er staat, ik noem eens een paar voorbeelden uit de Bijbel. Paulus zegt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Daar heb je nou zo'n machtige opstanding. Nou, zeg dat nou maar eens tegen iemand. Zeg nou maar eens tegen iemand die in de knellende greep van de zonde is, van de dood. Zeg het nou eens tegen een dode. Sta nou op uit de doden. Nou, ik denk dat als er nou toch ooit een boodschap zou zijn die onvruchtbaar zou blijken, dan zou dat het wel zijn. Want je voelt wel, dat kan ik niet. Hoe kunnen, moet u eens kijken, hoe kunnen hier in mijn tekst, hoe kunnen deze mensen nu echt opstaan uit dat ongeloof? Dat is niet omdat ze bij zichzelf zeiden, nou we gaan maar weer eens terug, want nee, de Heere haalt ze terug. De Heere gaat met die mensen meelopen, de Heere Jezus zelf. En Hij zoekt ze op. Waar die levende Christus wordt geopenbaard, daar staat een mens op. En dan staat hij op uit de dood zelfs. Dan staat hij op uit het graf van zijn onmacht en van zijn lijdelijkheid. Wij lezen in onze tekst ook datzelfde. Sta op uit de doden. En niemand kan eigenlijk nu meer zeggen, dat kan ik niet. En dat kunt u van mij niet eisen. En ik voel mij zo machteloos, prediker. En ach, Hoe zal dat nou ooit kunnen? Al mijn boeien, mijn banden die mij zo gebonden houden. Dat kan nu omdat onze zaligmaker Jezus Christus deze mensen bezocht heeft. Omdat hij ze zelf voorgekomen is met de kracht van zijn woord. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar hoe zal het nou bij mij gebeuren? Nou, dan heb ik nog wel een raad voor je. Als je nou zegt, hoe zou dat nou bij mij ooit mogelijk zijn dat de Heer Jezus mij gaat bezoeken? Dan moet u eens kijken. Ze lopen daar. En wat doen ze nu? Ze gaan hun hart uitstorten voor hem. Ze gaan zeggen, ja, ach, er is zoveel gebeurd. En de Heer vraagt, wat is er dan allemaal gebeurd? Dan gaan ze het allemaal vertellen en ze storten heel hun hart uit. Kijk, en dan komt daar de openbaring van de Heer Jezus. Je mag je hart uitstorten bij hem. Je mag zeggen, Heer, ik hoopte dat het zo was. Maar er is zoveel gebeurd, er zijn zoveel stemmen in mijn hart. Er is zoveel zwakheid. De dood is zo sterk. O, wilt u mij nabij zijn? Wilt u mij genadig zijn? En zo in die weg, gemeente jong en oud, zo in die weg komen wij nu uit de strijd, uit de macht van de dood, uit de macht van het graf, roepen tot de Heere en smeken om zijn genade. Zo wil de Heere ook in ons leven het geven, dat we mogen opstaan. En daarom, dan wordt die tekst werkelijkheid. Dan is het niet maar opstaan uit de stoel. Oh nee, dan is het opstaan uit de doden, zegt Paulus. En dat wordt dan mogelijk. Dat kan dan ook in uw leven, dat kan met jou gebeuren. Dat is dat opstaan tot dat waarachtige leven dat in God is. Uit zijn opstanding leren mensen opstaan. Dan denk ik, om nog een voorbeeld te geven aan die dorre doodsbeenderen. Er staat immers dat Ezechiël moet profeteren en de Heere laat hem zien een veld met dorre doodsbeenderen. En dan staat er nog eens bij, hij moet eromheen en ze waren zeer dor. Daar zit geen aasje leven meer in. Ze zijn totaal uitgebleekt. Ze zijn driedubbel dood. Daar liggen ze. Beeld van een mens. Beeld van Israël. Van jongens en meisjes die vrolijk door het leven gaan. Van kerkmensen die misschien geen enkel gemis voelen. Van mensen die genieten van alles. En toch deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En dan moeten er twee dingen gebeuren. Dan moet hij eerst gaan preken. En dan zie je dat wonder van de prediking. Daarom moet je dat altijd maar vasthouden. Gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Dat was het opschrift boven de preek. Dorre beenderen, hoor des Heren woord. En het gebeurt. Dan lees je heel duidelijk dat die beenderen tot elkaar komen. Het worden lichamen. Ach, maar die lichamen, ze zijn wel op orde. Ze zijn wel als het ware kerkelijk geworden. Ze zijn wel in vele opzichten, ja, ze zijn wel in een gekuist leven gekomen. En ze liggen er netjes bij. Misschien wel met een kleur op de wangen. En misschien wel zo dat je zegt, nou, die mensen, wat zijn die mensen gezond? Maar de Heere zegt, och nee, er was geen geest in hen. Ze liggen daar nu wel in. En ze zijn er gekleed bij en alles, daar mankeert helemaal niks aan. Maar één ding ontbreekt eraan. Er is geen geest in die mensen. Ze zijn nog dood. En dan moet er nog wat gebeuren. Dan staat er, dan moet de profeet Ezechiël gaan profeteren. En dan moet hij gaan profeteren tot de geest. Gij geest, kom aan. Blaas in deze gedoden. Gelooft u nou dat dat een beeld van de prediking? Ja, dat is het. Dat is nou de prediking. Gij geest, kom aan. En die geest die komt. En dan lees je zo mooi. En dan staan ze op de voet. Kijk, die mensen zijn opgestaan. En die lagen daar eerst als dorre beenderen. En nu zijn ze opgestaan. Dat is exact precies hetzelfde als wat hier staat. Dat verkonden ze vanuit de opstanding van Christus. Omdat Hij is opgestaan uit de doden, daarom kun jij ook opstaan. En daarom moet jij ook opstaan. En daarom zegt de apostel ook, sta op uit de doden. Ja, het kan wel zijn dat u zegt, ach ja, maar u moest eens weten dat mijn leven is zo vol van treurnis, zoveel moeilijkheden, zoveel ellende, zoveel tragiek. Voor mij, iemand zei eens, hè, dat heb ik u wel eens meer verteld. Hij zegt, voor mij gaat de zon nooit meer op. En dat kan, hè, dat een mens, dat kan dat een mens zo terneergeslagen is. Dat hij het eigenlijk, het, je kunt er niet meer bij. Het kan niet meer. Nou, dan denk ik aan Ezra. Ezra, de staat van Ezra, hij hoorde dat het volk gezondigd had. En dan staat daar van Ezra, ach, hij zat bedrukt neder. Daar zit die man. Bedrukt, tranen. Hij trekt het haar uit zijn baard. En hij zit daar bedrukt tot het avondoffer. Die man is ontroostbaar. Maar dan staat daar, en omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Daar komt hij. Daar komt hij. Kijk. Hij staat op. En die Ezra uit zijn grote nood, uit zijn diepe ellende, hij mag uit dat paaswonder van de Heer Jezus opstaan. Gemeente, waar ligt nou ons beeld? Hier zullen toch ook mensen zijn die zeggen, ja, ik voel dat ook zo. Ik voel me zo machteloos. Hoe kan ik ooit tot dat volle geloof opstaan? Hoe kan ik ooit zo opstaan dat de Heere daar nu in verheerlijkt wordt? Hoe zal ik nu ooit kunnen opstaan tot de kracht van dat nieuwe, dat onvergankelijke leven? Nee, dat kunt u nooit, maar vanuit de opstanding. Daarom is het nu de opstanding van Jezus Christus geworden. En mogen we zeggen, nu kun je het wel hoor. Ja, kan ik het nou wel? Ach, ik bedoel niet dat je het nu kunt met jezelf. Nee, als de Heere door zijn woord tot ons zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Zoals die Emmausgangers. Dan opent de Heere de weg. Ook voor u. Om uit die doodsmacht op te staan. Uit uw bedruktheid op te staan. Om uw tranen te drogen. Om te mogen weten en te mogen zien dat Gods kinderen zijn. Staan alle door de opstanding van hem. En daarom, die luie stoelen, die zijn er genoeg. Ook in de kerk. Luie stoelen. Maar hier staat, en zij opstaande terzelfde uren, keerde weder naar Jeruzalem. En zij hoorden daar de bevestiging van hun leven. De Heer is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. Amen.